Goedenavond gemeente, gasten, belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee C. Boele uit Polsbroek zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 21 april hoopt in de morgendienst onze eigen dominee Trampen voor te gaan en in de avonddienst dominee D.A. Budding uit Waarder. De collecte. De eerste is vandaag bestemd voor de diaconie te bate van de stichting Evangelie en Moslims. De tweede en de derde collecte zijn bestemd voor de kerk. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als alle die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus door de werking van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zetten deze dienst voort met het zingen van Psalm 27 en daarvan de eerste twee versen. We zingen daarvan vers 1, God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? En ook het tweede vers, al zie ik zelfs een leger mij omringen, nog vrees ik niet, ik verlaat mij op de Heer. 1 en 2, Psalm 27.
Thank you.
Wij belijden ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En we zingen daarna van diezelfde 27e psalm, nu het laatste, het 7e vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Het 7e vers van psalm 27. Belijden wij het geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en spreekt u met mij mee in uw en jouw hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd. Gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het vlees, ons lichaam, en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
gemeente zullen ons voor de Heere verootmoedigen en bidden om de opening van zijn woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laten we bidden. Grote en machtige God in de hemel, u bent het die ons voor de tweede maal op deze dag als gemeente weer samenroept. En daar danken wij u voor. Wat een voorrecht en zegen als wij kijken om ons heen in de wereld, hoe andere broeders en zusters, we denken aan de vervolgde kerk, zo moeten lijden en niet al die zegeningen en voorrechten uit uw hand ontvangen die wij ontvangen. Dan zou het geestelijk leven toch op moeten bloeien. Maar we zien juist het tegenovergestelde, Heere. Dat wij als kerk, als christenen meegesleurd worden. De welvaart, de verleidingen van deze wereld. Zo op kunnen gaan in het hier en nu. En wij danken u dat u ons de zondag geeft. Dat u als het ware in ons leven op de rem wilt trappen. Dat wij de klanken van uw woord van het evangelie mogen horen, de goede boodschap van behoud en redding. Maar dat u ons ook wakker wil schudden, als wij denken onze weg door het leven zonder u en zonder uw genade en zonder u, Heer Jezus, te gaan. Het is vandaag weer zondag. En we bidden u dat we er naar uit mogen zien, omdat u ons roept en ontmoeten wil in uw huis, onder uw woord, dat we dat ook nodig hebben, ervan moeten leven. En Heere, wat een wonder is dat, want u kent ons allemaal. Ons leven ziet er aan de buitenkant misschien geslaagd en netjes en kerkelijk en vroom uit, maar iedereen van ons weet toch wel beter. En u kent ons hart, u peilt tot op de bodem. We leggen dat vanavond voor u open. En we bidden u, Heere, wees in ieder van ons genadig. U kent de kinderen en de jongeren, de ouderen. U weet hoe ons leven is. U brengt ons hier samen in de kerk. U ziet ons ook thuis als wij met de gemeente verbonden, misschien op hoge leeftijd of op een andere manier dat we hier niet kunnen zijn, mogen we ons samen voor uw heilig aangezicht neerbuigen. We bidden om uw zegen, die hebben wij niet verdiend. Schenk mij vanavond alles wat nodig is om dat woord van u, dat heilig evangelie, naar uw mening, zoals dat bij u hoort, te verkondigen. En geef uw gemeente een horend oor en hart om uw woord te horen. Leg beslag op een ieder van ons. En u weet hoe wij in elkaar steken, dat wij soms zo gemakkelijk ons aan de klem en de greep van uw woord kunnen proberen te ontworstelen. Maar geeft u alstublieft vanavond dat wij uw stem mogen horen. Het is immers Pasen geweest. Elke zondag herinnert er ons aan dat u de levende bent. Zien wij niet juist al direct dat u de een naar de ander opzoekt? Allereerst degene die het meest nodig hebben, die het slechtst eraan toe zijn. U kent ze, Heere, die uw genade, uw woorden zo nodig hebben. En zo hebt u ze opgezocht, al die afgedwaalde schapen, om hen te overtuigen dat u de levende bent en dat u regeert. En dat mogen wij ook geloven, dat hebben we zojuist ook beleden. Want het is na Pasen niet stil komen te staan. Het is in een stroomversnelling gegaan. Uw hemelvaart is erop gevolgd. En u zit aan de rechterhand van uw vader op de troon. En u regeert. En het wachten is op die laatste dag van de geschiedenis. U hebt het ons verzekerd. Ik kom terug. Ik maak alle dingen in gereedheid. Dan kom ik terug. En dan mag. Ja, dan mogen mijn kinderen, mijn volgelingen, voor eens en voor altijd bij mij zijn. Na die dag, Heere, zijn we op weg. Dat geeft aan het leven van alle dag een geweldige ernst. Heere, zet er ons vanavond bij stil. En we bidden u, leg beslag op ons aller hart. Zegen ons in deze dienst, allen die een taak hebben. Mag uw naam worden groot gemaakt. Dat moet toch altijd het eerste doel van uw gemeente, van uw kerk hier op aarde zijn. Dat moet gaan om uw eer en dan moet alles voorwijken. En een christelijke gemeente waar uw eer niet bedoeld wordt, op het oog centraal staat, dat is geen christelijke gemeente de naam waard. En dat geldt ook voor een ieder van ons. En u weet dat er veel tegenop komt en dat het geloof ook een strijd is. Maar we bidden u, mogen wij vanavond op u zien. Zoekt u ons op, komt u naast ons te zitten in de bank. En geef ons wat nodig hebben, wat we nodig hebben. U bent de hemelse medicijnmeester, de hemelse dokter. En u hebt voor elke kwaal een medicijn. Zo zien wij vanavond op u. Verheerlijk uw naam. Geef alles wat nodig is. Om Christus wil bidden wij u dat. Uit genade. Amen. Gemeente, wij gaan twee gedeelten lezen van Paulus aan de Korintiërs. 1 Korinthe 15 en uit 2 Korinthe 11. Twee gedeelten dus uit de Korinthebrieven. 1 Korinthe 15, bekend vanwege de opstanding waar Paulus dan uitgebreid over schrijft. De consequenties die dat heeft. We lezen vanaf vers 20 tot en met vers 34. 1 Korinthe 15, vanaf het 20ste vers. Vers 20, dat is zo'n kantelmoment. In de versen ervoor is Paulus in gedachten helemaal meegegaan met allerlei dwaaleraars die beweren dat er geen opstanding van de doden is. En dan in vers 20, dan klinkt het: maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding van de doden door een mens. Want gelijk zij alle in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus alle levend gemaakt worden, maar een iegelijk in zijn orde. De eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn, wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben. Wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle macht en kracht, want hij moet als koning heersen, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Want hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Toch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar dat hij uitgenomen wordt die hem alle dingen onderworpen heeft. En wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden, die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. Anders, wat zullen zij doen die voor de doden gedoopt worden, indien de doden ganselijk niet opgewekt worden? Waarom worden zij voor de doden ook gedoopt? Waarom zijn ook wij alle uren in gevaar? Ik sterf alle dagen, hetwelk ik betuig bij onze roem, die ik heb in Christus Jezus, onze Heere. Dan komen de woorden van onze tekst, vers 32, ik noem het vast, ik kan u er extra op letten. Zo ik naar de mens tegen de beesten gevochten heb, te Efeze, wat nuttigheid is het bij, indien de doden niet opgewekt worden? Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Dwaalt niet, kwade samensprekingen verderven goede zeden, waakt oprechtvaardiglijk en zondigt niet, Want sommigen hebben de kennis van God niet. Ik zeg het u tot schaamte. En dan nog een paar versen uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs. En daarvan het 11e hoofdstuk. Daar geeft Paulus een inkijkje in wat hij als dienaar van het evangelie allemaal heeft meegemaakt. 2 Korinthe 11, vers 23 tot en met 27 lezen wij. Zijn zij dienaars van Christus? Ik spreek, zijn zij dienaars van Christus? Ik spreek onwijs zijnde, ik ben boven hen, in arbeid overvloediger, in slagen uitnemender, in gevangenissen overvloediger, in doodsgevaar menigmaal. Van de Joden heb ik 40 slagen min 1, 5 maal ontvangen. 3 maal ben ik met roede gegeeseld geweest. 1 ben ik gestenigd. 3 maal heb ik schipbreuk geleden. Een ganse nacht en dag heb ik in de diepte doorgebracht. In het reizen menigmaal in gevaren van rivieren, in gevaren van moordenaars, in gevaren van mijn geslacht, in gevaren van de heidenen, in gevaren in de stad, in gevaren in de woestijn, in gevaren op de zee, in gevaren onder de valse broeders, in arbeid en moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst, in vaste menigmaal, in koude en naaktheid. Nou, dat is een hele lijst, hè, die Paulus hier opsomt van dingen die hij allemaal heeft meegemaakt. Tot zover de beide schriftlezing. Ik heb het u genoemd, de tekst 1 Korinthe 15, daarvan het 32e vers. Ik lees die woorden nog een keer. Zo ik naar de mens tegen de beesten gevochten heb, de Efeze, wat nuttigheid is het mij, indien de doden niet opgewekt worden. Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. En ik schrijf boven de preek, dat is makkelijk om te onthouden, niet te vergeefs gestreden en geleden. Niet te vergeefs gestreden en geleden. Dan gaan we met elkaar zingen ter inleiding op de verkondiging over dat gevecht tegen de wilde beesten. Dat is een beeldspraak die we ook meer keer tegenkomen, onder andere ook in Psalm 22. En daar gaan we nu van zingen, van Psalm 22. Dat is de psalm die we misschien allereerst verbinden met het lijden en sterven en ook de kruisiging van de Heer Jezus. Zijn diepe lijden. En in Psalm 22, daar zingen wij: verlos mij van de leeuw die woedt en tiert, verhoor mij Heer en red mij van het gediert dat sterk van hoorn rondom mij heene zwiert, mij staat naar het leven. Dat is het 11e vers en ook het 12e vers van Psalm 22. Gemeente, een vraag die we ons doorgaans als mensen nogal eens stellen is: wat heeft het voor zin, wat heeft het voor nut, waar doe ik het eigenlijk voor? Want ja, ik weet niet hoe dat bij u is. Als je ergens een tijd mee bezig geweest bent en het heeft niks opgeleverd, dan zijn we meestal niet de gezelligste. Want ja, je bent er een tijd mee bezig geweest, je hebt de tijd ingestopt, energie, je wilt iets maken, iets repareren, en dan uiteindelijk blijkt het allemaal geen resultaten opgeleverd te hebben. Dat vinden wij allemaal niet zo prettig. Wij zijn mensen die graag doelgericht bezig zijn, moet iets opleveren, niet iets te vergeefs. Kijk even naar de kinderen, hè, als je op de basisschool zit. Hè, als je elke dag naar school gaat, dan doe je dat ergens voor. Dat je dingen kunt leren. Dat je wijzer wordt. Dat je een mooi diploma hebt. Dat je aan het eind van het jaar een hogere groep gaat. En ja, dat je dan de basisschool gaat verlaten. Dan ga je naar het voortgezet onderwijs. En als je het voortgezet onderwijs heb afgelegd, weer een diploma, beroepsonderwijs, en zo hebben we als het ware steeds weer van die dingen dat je zegt, ik hoop dat het wat oplevert. En ja, dat mag ook best wat moeite kosten, want dat snappen we ook allemaal wel, hè? Zo is het leven, komt immers allemaal ons niet aanwaaien, dus ja, je moet je daar wel voor inzetten, maar goed, als je je daarvoor inzet, dan levert het toch ook wat op. En ja, als het dan te vergeefs is, als het dan niks oplevert, ja, dan kun je moedeloos worden, hè. Stel je voor, hè, dat je ergens nogmaals een tijd mee bezig geweest bent, ook als kind, met iets bouwen of knutselen, en dat is mislukt. Nou, dan moesten ze vroeger bij mij niet in de buurt komen. Want ja, dan was je niet zo gezellig. Wat heeft het eigenlijk voor nut? Wat heeft het voor zin? Dat lees ik eigenlijk ook in onze tekst, hè? 1 Korinthe 15, vers 12. En als Paulus zich dat dus afvraagt, wat heeft het voor nuttigheid? En dan noemt hij de doden niet opgewekt worden. Is dat dan ook zo'n moedeloze zucht van Paulus? Zie je hem heel erg moeilijk kijken? Nee, juist het tegenovergestelde. Paulus is er ten volle van overtuigd dat het allemaal niet voor niks is. Dat het zin heeft, dat het nut heeft. Dat is voor hem volstrekt helder en duidelijk. Daar twijfelt hij niet aan. Ook al stelt hij dat in de vraagvorm, wordt juist het tegenovergestelde benadrukt. Hij twijfelt er niet aan. En Paulus, waarom twijfel je daar dan niet aan? Dat jouw werk als dienaar van het evangelie niet voor niks is. Nou, zegt hij, dat heeft alles te maken met de opstanding van de Heer Jezus. Met zijn opstanding uit de dood. U bent dat toch nog niet vergeten? Het is kort geleden Pasen geweest. En elke zondag herinnert ons toch ook weer, hè, aan de opstanding van de Heer Jezus. En Paulus die zou zeggen, met de opstanding van de Heer Jezus, daar staat of valt nu werkelijk alles mee. Er is in de wereld een knop omgezet die nooit meer teruggaat. Met de opstanding van Christus staat of valt alles. Wilt u dat vanavond even heel goed onthouden? Dat er dus wat er met Pasen gebeurd is, heel het leven op deze aarde, wat we dan ook precies zien, dat het allemaal in een ander daglicht is komen te staan. En hebben wij vanavond als tekst voor ons liggen, uit dat lange hoofdstuk, 1 Korinthe 15... Zo ik naar de mens tegen de beesten gevochten heb, de Efeze, wat nuttigheid is het mij indien de doden niet opgewekt worden. Ja, een tekst die je wel een beetje nieuwsgierig kan maken. Tenminste, dat had ik wel en u misschien ook wel. Dat je zegt, wat betekent dat nou? Hè? Waarom schrijft Paulus dat nou? Dat je nieuwsgierig. Wat bedoelt Paulus nou als hij dit in dat hoofdstuk 1 Korinthe 15 over de opstanding van de Heer Jezus zo noteert? Nou, we kijken even terug naar het verband. 1 Korinthe 15, het bekende hoofdstuk, gaat over de opstanding van de Heer Jezus. Dat begint allereerst dat Paulus beschrijft, we hebben dat niet gelezen, maar u kent dat wel, die eerste verse, dat Paulus eigenlijk allemaal verschijningen aan wie de Heer Jezus verschenen is, dat hij dat voor het voetlicht haalt. Sommigen zijn bekend uit de evangelie, anderen niet. En Paulus die zegt, ja, maar het is allemaal voorzegd in het Oude Testament. En ook de Heer Jezus heeft er herhaaldelijk toch ook in zijn onderwijs op gewezen dat hij zou moeten lijden en sterven aan het kruis, maar ook op de derde dag opstaan. Dus datgene wat er met de Heer Jezus gebeurd is, dat is naar de schriften. Dat is eigenlijk het beste bewijs. Wij zoeken als mensen ook allemaal bewijzen voor van alles en nog wat. Om de boodschap van de Bijbel aannemelijk te maken. En we worden op allerlei manieren ook bevraagd. En dan kun je op allerlei manieren je suf piekeren. Hoe kan ik dat nou een beetje aannemelijk maken? Nou, Paulus die doet niet zo moeilijk hoor. Die zegt gewoon, de opstanding van de Heer Jezus, dat is gewoon waar. Omdat het in de schrift allemaal te lezen valt, gezegd is. Stond in de schriften. En dan had hij ook nog een aantal getuigen in de tweede plaats naar voren. Die verschijningen. Soms aan een enkeling, soms aan velen. 500, meer dan 500, dat is even wat. Maar Paulus zegt, ik heb hem ook zelf ontmoet op de weg naar Damascus. Ik zocht hem niet, want ik was zo tegendraads. Ik dacht dat ik zo goed bezig was. Maar ik greep me in de kraag, schudde me wakker. Mijn ogen gingen open. In plaats van dat ik goed bezig was, was ik een vervolger. Zo is hij ook aan mij verschenen. En is hij ook in mijn leven gekomen. Dat is de eerste 11 verzen. En dan de versen 12 tot en met 19. Blijkbaar zijn er in de gemeente van Korinthe, in die Romeins-Griekse wereld, zijn er blijkbaar dwaalleraars die als het gaat om de opstanding uit de doden wat anders leren. Dan zegt Paulus, nou goed, stel nou dat het waar is wat jullie beweren. Hij gaat als het ware een beetje aan hun kant staan. Hij verdiept zich in wat zij zeggen en gaat erop door. Stel nou dat het waar is wat jullie beweren. Dan heeft dat wel consequenties. Dat is niet een klein beetje anders. Maar dan wordt alles anders, want dat heeft consequenties, want dan is de prediking zonder inhoud en het geloof is zinloos. Dan is er ook geen verzoening, dan worden de doden niet opgewekt. Dan is dus eigenlijk iedereen die overleden is, gestorven is, verloren. Dat is de consequentie, zegt Paulus. Dus het is niet om het even als je de opstanding, de lichamelijke opstanding uit de dood, uit het graf, als je dat ontkent, want dat heeft ook alles met de Heer Jezus te maken, dan worden alle dingen in deze wereld en in je leven ook anders. En dan klinkt daar die machtige jubel, daar zijn we ook begonnen, vers 20. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. En daarom is alles op deze wereld in een ander daglicht komen te staan. De schakelaar is omgezet. En niets meer is wat voorheen zoals voorheen. En dan komen we zo'n beetje rond de tekst. Dus Paulus die heeft als het ware gezegd de opstanding van de Heer Jezus naar de schriften. En hij is met die dwaalleraars in gedachten meegegaan. Dat heeft consequenties wat jullie beweren. Maar nu, het is gelukkig allemaal anders. Christus is opgewekt. En dan komt Paulus eigenlijk bij ja, het leven van alle dag. Als dus alles aan Christus onderworpen is, als hij alle macht heeft en als hij regeert, als hij koning is, ja, dan is natuurlijk de voor de hand liggende vraag die bij je opkomt en bij u en jou misschien ook wel, dat je zegt, ja, maar waarom zien wij in de wereld om ons heen zoveel andere dingen? Waarom is de dood er nog steeds en is de vervolgde kerk die zo verschrikkelijk moet lijden, dat kunnen we toch, heren, niet plaatsen als u overwonnen hebt, als u opgestaan bent uit de dood, als u regeert. En dan kijken we om ons heen en dan hoeven we helemaal niet zo ver ook naar je eigen leven te kijken. Dat zijn er soms ook van die onbegrijpelijke dingen van lijden en verdriet. Want ja, Pasen of niet, er lijkt op de wereld helemaal niks veranderd te zijn. De dood is er nog steeds. De klokken van de kerk luiden nog steeds. Ziekenhuizen zijn overvol. Artsen doen wat ze kunnen. Maar soms moeten ze ook zeggen, we kunnen niks meer voor u doen. En dan ga je naar huis. En dan tel je je laatste dagen, je laatste weken af. En dan denk je, ik heb thuis een dagboek, misschien ook wel een jas met kogelgaten. Dat zijn allemaal getuigenissen van broeders en zusters van de vervolgde kerk. We denken bijvoorbeeld aan broeder Hakim uit Mosul. Door kogels werd hij getroffen. Of mevrouw Choi in Noord-Korea. Of jaren geleden die Koptische christenen, hè, u weet dat wel, u ziet dat misschien nog steeds als beeld, nog wel voor je, hoe die mannen geknield in die oranje overals, dat strand van Libië, ja, gewoon afgeslacht werden. Of die christen in Syrië, die voor de keus werd gesteld, verloochen je geloof, verloochen Christus en je krijgt de vrijheid, of we zullen met jou doen wat er met hem gebeurd is. En u weet dat misschien nog wel. Hij liet zich kruisen. Nou, krijg ik kippenvel van als ik dat lees. Nog één verhaal van dat meisje. Er was een inval in de kerk. Meisje in Thailand, een inval in de kerk. En alle kerkgangers, dat waren er niet zo heel veel, maar stuk voor stuk werden ze voor de keus gesteld. Of moslim worden, dan kregen ze de vrijheid, of de dood. Toen werd er een meisje als het ware naar voren gesleurd en ze werden voor de keus gesteld. Of spugen op de Bijbel, dan krijg je de vrijheid of de dood. Ja, dat heeft me zo aangegrepen. Weet u wat ze deed? Ze kuste. Zo, ze kuste de Bijbel. En u weet wel, u begrijpt wel wat er daarna gebeurde, hè? Ze heeft het niet overleefd. Dat is toch even wat, hè? Dat in de wereld om ons heen gebeurt, dat wij die verhalen van de vervolgde kerk lezen. En we schudden misschien ons hoofd en we zeggen, dat is toch even wat, maar wees nou eens eerlijk. Als er geen opstanding van de doden is, als de Heer Jezus niet uit de dood opgestaan is, Dan zijn dus al deze dingen die ik zojuist noemde, dat zijn dus iets van mensen die zichzelf iets in hun hoofd hebben gehaald, die daar ver en bitter voor wilden lijden. Wij kunnen daar heel veel respect voor opbrengen. He, dat gebeurt soms ook wel, dat mensen zeggen, nou, heel veel respect hoor, jij neemt je geloof serieus. Je bent bereid om offers te brengen. Nou, dat kunnen we ook zeggen van al deze mensen. Respect, maar ja, als het toch uiteindelijk iets van je hoofd, iets ingebeeld is, als Christus niet opgewekt is, ja, dan is het toch eigenlijk dwaasheid. Waarom zou je? Waarom zou je dan zo de consequenties dragen, zo bereid zijn om te lijden voor je geloof? Dat is toch dwaasheid. En dan noemt Paulus, en dan komen we bij onze tekst, Paulus dan dat ene voorvalletje blijkbaar ook in zijn eigen leven. Zo ik naar de mens tegen de wilde, tegen de beesten gevochten heb te Efeze, hè? Ik werd heel erg nieuwsgierig. Ik dacht, staat dat niet ergens in de Bijbel beschreven, bijvoorbeeld in Handelingen? Efeze, daar is Paulus toch geweest, Handelingen 19. En je denkt bij jezelf, hè, dat zou toch even wat geweest zijn, hè? Zo denken wij, zo denk ik, zo denk u misschien ook wel. Dat zou toch even wat geweest zijn, hè, dat Paulus bijvoorbeeld in zo'n arena voor de wilde dieren gegooid werd. En dat hij daar later van zegt, dan werd ik op zo'n wonderlijke manier uitgered. Die leeuwen deden hun bek niet open. En al die toeschouwers op de tribune, ze zijn er getuigen van geweest. Geweldig als zoiets in het leven van Paulus gebeurd zou zijn. Met al die toeschouwers, wat zou dat een uitwerking hebben? Dat is toch ook in het Oude Testament ergens gebeurd? Kijk even naar de kinderen. Toen was er toch ook een man die niet wilde buigen voor de koning. En die toen in de leeuwenkuil werd gegooid. Daniel, ja, je kent hem wel. He, Daniel. Hoe die daar in die leeuwenkuil bewaard werd op een hele bijzondere manier. God sloot als het ware de muilen van die leeuwen. En die hadden echt wel honger, hoor. Die hadden echt honger. Maar God sloot hun muilen. En Daniel werd er wonderlijk door gered. Zou er misschien ook bij Paulus zo'n situatie in zijn leven geweest zijn, met zo'n wonderlijk verhaal, dat de Heer God op dezelfde manier als bij Daniel de muilen van die leeuwen, of wat voor wilde beesten dat ook waren, gesloten heeft. Nou, er is een apocrief verhaal. Dat is dus niet in de Bijbel opgenomen, dat weet u wel, hè? We hebben de kanonieke boeken in de Bijbel. Daarnaast hebben we een hele rij van allemaal apocryfen, hele wonderlijke verhalen over allerlei apostelen. En zo is er ook een apocryf boek waarin precies verteld wordt hoe dat gevecht dat Paulus aanging in die arena, hoe dat gegaan is. Ja, staat niet in de Bijbel. En ja, als je in de Bijbel gaat bladeren, Handelingen 19 bijvoorbeeld, waar Lucas schrijft over Paulus verblijf in Efeze, dan vind je er niks van. Daar schrijft hij er heel uitgebreid over wat er daar in Efeze allemaal gebeurt. Zou dan Lucas zo'n opzienbarende redding van God, het gaat toch om zijn eer, niet vermeld hebben? En daarbij, Paulus was ook Romeins burger. En dat hield in, dan had je bepaalde voorrechten. Dat hield in dat je bijvoorbeeld niet gekruisigd mocht worden en ook niet voor wilde dieren geworpen. Zelfs al had je je eigen vader of moeder vermoord. Nou, erger kan toch niet? Zelfs dan, omdat je Romeins burger was, werd je niet voor de wilde dieren geworpen of gekruisigd. Nou, Paulus had dat Romeinse burgerschap. Dus ik heb voor mezelf maar gewoon gedacht, dat zal dan wel niet letterlijk geweest zijn. Paulus zal hier beeldspraak gebruikt hebben. En dat komen we ook in de psalmen en op andere plaatsen tegen. En wat Paulus dus eigenlijk heeft willen aangeven, dat is dat hij als dienaar van het evangelie voortdurend een groot gevecht heeft moeten voeren. He, dat, wij kennen ook in onze taal, kennen wij ook allemaal spreekwoorden en gezegden. He, bijvoorbeeld als je allemaal moeilijkheden op je weg tegenkomt. Je bent ergens op weg, je hebt een bepaald doel, je wilt iets bereiken, maar dan komen er allemaal moeilijkheden onderweg. Of je ziet ze voor je. Dan zeggen we ook tegen elkaar, nou, allemaal leeuwen en beren. Beeldspraak. En zo vat ik deze woorden maar ook op. Psalm 22 hebben we ook zojuist gezongen, daar komen we dat ook tegen, hè? Dat die muil van de leeuw, die dreiging die van de leeuw uitgaat, dat dat iets betekent van op leven en dood strijden. En in 2 Timotheus 4 vers 17, u kan dat nakijken, dan schrijft Paulus als hij in de gevangenis, blijkbaar door de Heer ook bewaard is, dan schrijft hij, ik ben uit de muil van de leeuw verlost. De Heer heeft me bijgestaan, heeft me kracht gegeven. Uit de muil van de leeuw verlost. Dus Paulus die zegt eigenlijk, mijn dienst van het evangelie, zal ik rondreizen, wat ik allemaal meemaak, dat is eigenlijk een gevecht. En dan, ja, dan komt er soms van alles los. Ik las dat kort geleden nog een keer, dat er een familie was in Pakistan, die was christen geworden. En in het dorp hadden ze er lucht van gekregen. Op een bepaald moment werden er allemaal mensen opgetrommeld. En in een optocht gingen ze naar dat huis. Ze sleurden die mensen hun huis uit. En sleepten hen mee naar het centrum van dat dorpje. En ze lieten hen meer dood dan levend achter. Nou, zo heeft Paulus ook iets meegemaakt in Efeze. Toen hij het waagde om iets van de afgodendienst te zeggen, de cultus van Diana, de geliefde godin van Klein-Azië, hoe daar die edelsmid Diana tempeltjes maakte, zilver, en hoe die dat ja kon verkopen, want iedereen hechtte daar waarde aan, baat het niet, dan schaadt het niet, je moet er toch wat voor over hebben. Maar toen Paulus daartegen waarschuwde en dat afdeed als afgodendienst, liepen de inkomsten terug, accepteerden de verkopers dit niet, kwamen in verzet, trommelden van alles op en zo werd Paulus in Efeze bedreigd. Wat er toen loskwam, wat een dreiging, het leek wel een stel wilde dieren. Gemeente, los van die situatie, los van die specifieke situatie, dat hebben we toch ook gelezen, 2 Korinthe 11, als Paulus dat terugkijkt op zijn leven, dan zegt hij, ik heb heel wat meegemaakt. Elk uur, lazen we ook, hè, elk uur was ik in gevaar. En dat gevaar, dat is niet zomaar iets dreiging, maar dat betekent levensgevaar. Dus de weg achter Christus is, om zo te zeggen, levensgevaarlijk. Ik stuitte op allerlei manieren tegen weerstand. In de gevangenis geworpen, stokslagen gekregen, 5 keer, 40 min 1, dus 39. Met de roede gegezeld, gestenigd, schipbreuk geleden, 3 keer. Het is wat. Als ik dat lees, dan denk ik, dan mag ik als dominee niet mopperen hoor. Dan heb ik een luizenleven. Wat heeft die Paulus veel meegemaakt. En weet u wat ik me elke keer weer over verbaas? Dat ik bij Paulus, als die hier op een of andere manier naar verwijst, dat we niks van bitterheid, van opstandigheid tegenkomen. Zo reageert Paulus dus niet. Hij wist blijkbaar wat de dienst van het evangelie waard was, omdat Christus hem alles waard was, omdat hij zich door hem, Christus, opgezocht werd, wist. Hij de vervolger, aan wie de Heer Jezus was verschenen en hem zo wonderlijk in dienst had genomen. Omdat Christus het zo waard was. En bovendien, voordat Paulus erop uittrok, had de Heer, heel eerlijk, hè, zo gaat de Heer ook heel eerlijk met ons om. Vanmorgen waren er in Polsbroek 4 jonge lidmaten die belijdenis hebben gedaan. Dan zeggen we dat toch ook altijd tegen elkaar. Dat de weg achter de Heer Jezus niet vanzelf gaat. Geen glijbaan is. Maar een renbaan. Het kost inspanning. Nou, zo gaat de Heer heel eerlijk met hen, met ons en ook met Paulus om. Want via Ananias had hij Paulus laten weten, Paulus, de weg achter mij aan, als ik jou in mijn dienst neem, dan zal ik je ook laten zien hoeveel je moet lijden voor mijn naam. Dus Paulus wist het van tevoren. Hij was gewaarschuwd. En door al die dingen die hij meegemaakt heeft, heeft hij geen spijt. Ook al sterft hij, zegt Paulus, al moet ik alle dagen lijden. Kijk, je kan zeggen, dat lijden van de Heer Jezus, dat is uniek. En dat is het ook. Dat is een uniek lijden, dat hij de zonde op zich nam, wegdroeg, verzoening. Dat is een uniek lijden, maar in het lijden van al zijn volgelingen zet het lijden als het ware zich voort. Dus dat lijden van de Heer Jezus, om zo te zeggen, heeft niet opgehouden aan het kruis, maar zet zich in zijn volgelingen voort, tot op de dag van vandaag. Denk nog even aan dat meisje in Thailand, of die mevrouw in Noord-Korea. Dat zet zich in hen, in zijn volgelingen voort. Wie zit er nou achter? Hoef vanavond toch niet te vragen, dat weet u toch wel. Dat er één grote boosdoener is. En onder een stoker, de duivel, de Satan, de tegenstander van God. Die zo onverbeterlijk is en maar steeds in de weer is, dag en nacht. Nooit slaat hij één seconde over om het werk van de Heere dwars te liggen. Om zijn voet dwars te zetten. En hij kan zich in allerlei gedaante voordoen als een engel van het licht. Je hebt niet door dat hij bezig is. Of als een briesende, een brullende leeuw. En dan schrijft Petrus, wees waakzaam. Ook als je denkt dat hij niet in de buurt is, juist dan wees waakzaam. De gemeente, dan trekken we de lijn even naar ons leven, naar uw en jouw leven. Wij heten geen Paulus. En we zijn ook misschien niet direct apostelen, hoewel we allemaal op een of andere manier ons plekje in de gemeente wel innemen. En ook het evangelie en het woord uit de Bijbel proberen uit te dragen. Toch heeft ieder christen in meerdere of in mindere mate met het lijden vanwege de navolging van de Heer Jezus ermee te maken. Dus dat bedoel ik niet het algemene lijden, wat iedereen door de gebrokenheid in de wereld mee moet maken. Maar dan heb ik het specifiek over het lijden wat te maken heeft met de navolging van de Heer Jezus. Dus als je geen christen was, zou je dat niet meemaken. Dat is dus een specifiek lijden. Hoe je het ook bent of keert, zullen we daar allemaal op een of andere manier mee te maken hebben. Gemeente, ik hoor nog te vaak mensen zeggen, ouderen, maar soms ook jongeren, of vaak ook jongeren, die zeggen, ik merk zo weinig dat ik moet lijden vanwege het geloof. Ik merk zo weinig van de duivel dat hij me aanvecht en bestrijdt. Nou, dat is misschien wel iets om op te letten. Dat is misschien wel helemaal geen goed teken. Dat je het niet doorhebt hoe hij bezig is in uw en jouw leven. Kijk, dat is met al die dingen van de Heere zo, hè. Hoe meer je je op de vlakte houdt en een beetje de middenweg en de middenkoers probeert te gaan. Kijk, dan vindt de duivel dat allemaal wel een beetje best. Je mag ook best wel naar de kerk van hem. Maar niet te serieus luisteren. En zo zijn er meer dingen. Je mag van hem wel het een en ander, maar niet te serieus. Nou, de Heer Jezus is er heel duidelijk in. In de wereld zul je verdrukking hebben. En als je mij wil volgen, als je mij radicaal wil volgen, dan zul je, hoe dan ook, merken dat de duivel je uit mijn hand zal willen rukken. Maar dat verzeker ik je, het zal hem niet lukken. Hij zal het proberen, maar het lukt niet. En Paulus schrijft in Romeinen 8, wij zijn geen weideschapen, of heideschapen, hè, zo lekker over de heide, wat rond wandelen, lopen, en hier een beetje wat weggrazen, en daar, nee, Paulus zegt, de volgelingen van de Heer Jezus zijn slachtschapen. Nou, dat ligt er niet om. En ik weet niet of u het herkent dat u zegt, ja, die strijd van het geloof en die aanvechting, dat herken ik. Ja, de vervolgde kerk natuurlijk. De werkkampen, de gevangenisstraf, voor de keuze gesteld worden. Christus verloochenen, moslim worden. En zo niet de dood. Schokkende dingen, maar ook zoveel minder schokkende dingen. Als je misschien als student een beetje aan de zijlijn komt te staan, als je tijdens het college opneemt voor de Bijbel of voor de Heer of de eer van de Heer. En dat je zegt, ja, ik hoor hier wel van alles, maar ik ben christelijk en vanuit de Bijbel, dan benaderen we dat toch anders. Dan sta je er wel op. Moet je ook wel durven. Sta je misschien gelijk een beetje aan de zijkant. Vinden ze je misschien ook nog wel een beetje interessant. Maar niet te radicaal. En zeg zeker niet tegen je medestudent dat het evangelie en de genade van God, dat die ander dat ook nodig heeft. Want dan zegt hij, ja, maar dat maak ik zelf wel uit. Dat hoef jij niet voor mij te bepalen. In zo'n wereld leven wij. Je mag best je geloof wat uitleven, maar privé, dring het niet aan een ander op en zeg zeker niet dat dat ook voor mij moet. Want dat maak ik zelf wel uit. De strijd van een christen, dan heb ik het nog niet eens over die innerlijke strijd. Zoals de catechismus dat ook beschrijft. Hè? Dat innerlijk proces van die bekering, van de afsterving van je oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Ook daar ontkomt geen kind van God aan. Dat is ook een heel pijnlijk proces. Van zegt de Bijbel, dat is sterven aan jezelf. Nou, dat zegt wel genoeg, hè? Dat is een heel pijnlijk proces. Als je hoogmoed eraan moet en je egoïsme en je allerlei trekjes van je karakter, de scherpe kantjes ervan afgebeiteld moeten worden en je het gevecht aangaat met je boezemzonde en je drift en je jaloezie, nou dat sterven aan jezelf hoor, als dat moet wijken. Als die hemelse pottenbakker met zijn handen de klomp klei vormt. Nou, dat klinkt misschien nog een beetje vriendelijk, maar dat beeld van die steenhouwer met een beitel en een hamer, de stukjes steen van je hart en van je leven afbeitelt. Pijnlijk proces. Sterven aan jezelf. Elke dag weer. En zo is het leven achter Christus een leven van strijden en van lijden. Ooit zei een belijdeniscategezant tegen mij, als ik u goed begrijp, dominee, dan is het leven van een christen eigenlijk een moeilijk leven. Dat had hij goed begrepen. Het leven van een christen achter Christus is een moeilijk leven. Want ze gaan met de dienaren, de volgelingen van de meester, niet anders om dan de meester zelf. En daarom gemeente, als er vanavond hier iemand is die zegt, die strijd van het geloof, van binnen en van buiten, ik herken dat zo. En ik ben eigenlijk geen partij. En de duivel, die laat me niet met los, niet met rust, dan zeg ik vanavond tegen u, hou vol. Want het is niet voor niets. Het is niet iets wat je je ingebeeld hebt. En dat je er misschien later wel achter komt. Ik heb me vergist, want Christus is opgewekt. En ja, dan zegt Paulus, stel je nou voor. Dat is het laatste stukje van de tekst. Vind ik altijd weer mooi van Paulus, hè? Dat hij ook als het ware, nou ja, zoals wij mensen twee benen hebben, dat hij wel eens op dat ene been gaat staan en soms ook wel eens op dat andere been. Want zegt Paulus, als je nou de consequenties trekt, hè, van dat je niet in Christus gelooft en dat het met de dood afgelopen is en dat er geen opstanding is. Ja, wat voor leven krijg je dan? Nou, dat krijg je, dat is het laatste stukje van de tekst, hè. Dat is, laat ons dan eten en drinken, want morgen sterven wij. Dat is niet alleen wat wij vandaag om ons heen horen en lezen, maar dat was er ook in de tijd van Paulus al, hè. Dat waren de Epicureën. Dat waren de zogenaamde levensgenieters. Die zeiden, ik haal uit het leven wat er in het leven zit. Ik haal eruit wat erin zit. Probeer te genieten, bepaalde manier van leven, van in het leven staan, de mentaliteit. Want ja, de dood, dat kunnen we niet ontkennen, dat komt een keer voor ons allemaal. Dat is een feit, kunnen we niet ontkennen. En ja, als dat ook voor mij een keer komt, dat betekent dat ik er dus nu van genieten moet. En gemeente, dat lijkt een heel mooi leven. Hè? Misschien zijn er wel jongeren die denken, stel je nou voor dat je niks gelooft. Hè? Dat je nou niks van de Bijbel weet en niet in God gelooft. En dat je zegt, dood is dood. Stel je nou voor dat je zo in het leven zit. Dat lijkt me toch heerlijk, of niet? Hoef je nergens bang voor te zijn. Nou, reken maar dat die mensen bang zijn, hoor. Waarvoor dan? Nou, voor de dood. Want dat komt een keer. Of ze wel van voldoende van het leven hebben genoten. En je ziet ze als het ware hollen van het een naar het ander. En weet u, als dat verticale, hè, die relatie met God, dat geloof in God, als dat er nou uit is, hè. Want ze beelden zich wat in natuurlijk, hè. Maar als je dat er nou uithaalt, en het is alleen maar het hier en nu, dan krijg je natuurlijk een heel oppervlakkig leven. Daar zit geen diepte, geen hoogte in. Dan gaan ze voor het volgende huis. Eerst in een rijtje, dan moet het een hoekwoning worden, dan moet het vrijstand zijn. En dat begint eerst met een gewone auto en dan weer een grotere auto. Want ja, uithalen uit het leven wat erin zit, hè. En ze rennen zich. Ze rennen door het leven om alles uit een gezond lichaam te halen. Want ja, ze willen zo lang mogelijk vitaal blijven. En zo lang mogelijk leven om zoveel mogelijk uit het leven te kunnen halen. Weet u, dat is geen gelukkig leven. Die hollen wat af. Met steeds in hun gedachten, ineens is het afgelopen. Ja, dat is voorbij. Dan loop je dus door het leven, dan ren je door het leven, schreef iemand, met de dood in je schoenen, die achtervolgt je. Nou, dan hoef ik u niet te vertellen, dat is geen gelukkig leven. Dat lijkt het misschien in onze ogen wel, maar dan beelden ze zich in dat het met de dood afgelopen is, dat er geen opstanding van de doden is, maar het is geen gelukkig leven. Om dan alles wat je weggeduwd hebt en wat je ontkend hebt, om dan toch erachter te komen dat het allemaal anders is. Dat er wel een God is en wel een oordeel en wel een opstanding is uit de dood. Dan zal de vraag gesteld worden, waar heb je je geluk in gezocht? In jezelf en bij jezelf of in het leven hier en nu of in de Heer Jezus? Nou, dan hoef ik u niet te vertellen wat een schrik je dan om je hart krijgt. En u denkt misschien, nou, dat gaat om de wereld natuurlijk, hè. Deze manier van leven vinden we in de wereld. Nou, dat weet ik zo hard niet, hoor. Want u moet weten dat dit levensbeginsel, laat ons eten en drinken en morgen sterven wij, dat we dat terugvinden in Jesaja 22. Was een donkere periode in het bestaan van Israël. De Assyrische legers waren opgetrokken en bezig Juda te verwoesten. En toen klonk het: laten we eten en drinken, want morgen sterven wij. Dus wij hoeven, om dat levensbeginsel een klein beetje op het spoor te komen, helemaal niet zo ver te zoeken. Dat vind je ergens ook in je eigen hart. En in de kerk. Dat je er een beetje tussenin probeert te varen. Begrijpt u? We hebben niet op ons levenshuis pluk de dag. Nee, zo wijs en zo christelijk en zo vroom zijn we wel. Maar toch, achter die gevel en in dat hart en leven van ons schuilt zoveel anders. Wij proberen toch ook volop te genieten van wat het leven biedt. Of is dat bij u anders? En dan zegt Jesaja, moet u niet schrikken. Jesaja die was niet zo bang om dingen te zeggen. Ik denk wel eens goed na voordat ik iets zeg en wik en weeg mijn woorden. Maar Jesaja die kon het zo recht voor zijn raap zeggen. Als je nou zo in het leven staat, dan ben je gewoon een straathond. Dan scharrel je voortdurend op de straat. Je kost je bij elkaar, dan ben je een straathond. Maar dat is toch niet wat de Heer Jezus zijn volgelingen leert. Wij dienen toch geen straathonden te zijn, maar waakhonden. Ja toch? Wij richten ons toch niet op het leven hier en nu om alles eruit te halen wat er misschien voor u en voor jou in zit. Maar wij zijn als het goed is toch mensen die toekomstgericht zijn. Het koninkrijk van God verwachten. En ja, iemand zei eens, hè. Vroeger, als je leefde uit het geloof. En iemand voelde aan, hè, dat hij naar het einde toe ging. Dat het sterven werd. Iemand zei dan kon het soms zo heel wonderlijk als een getuigenis klinken. Ik ben er bijna. Bijna bij de Heer Jezus als ik sterf. Dan weet u wat ze vandaag zeggen. Ik ben er bijna geweest. In het eerste geval ligt het accent op straks. En op God, op zijn koninkrijk. En in het tweede ligt het accent op hier en nu. Wij horen vandaag steeds meer. Ik ben er bijna geweest. Maar de gemeente van Christus dient te leven zo, ik hoop dat u zo mag leven, dat ik ben er bijna. U hebt misschien die anekdote wel eens gehoord van die tramconducteur of machinist of hoe je dat ook precies noemen wil. En tegenwoordig hebben ze dat allemaal, die instap, hè, voor de ouderen een beetje makkelijker gemaakt. Het een verhoogd en dat het allemaal niet zoveel moeite kost. Maar in Amsterdam was er een vrouw, dat ging wat moeizaam. Gebogen ging ze haar weg. Toen ging ze met de tram wilde ze nemen. Moest ze een treetje omhoog klimmen. Dat ging een beetje moeilijk. En toen zei die chauffeur, nou vrouwtje, u hebt uw beste jaren wel gehad. U hebt misschien wel eens gehoord dat die anekdote. U hebt uw beste jaren wel gehad. En toen zei ze heel adrem, dat dacht u, maar mijn beste tijd komt nog. Nou, daar kon die chauffeur, die conducteur het mee doen. Want ik ben ervan overtuigd, schrijft Paulus in Romeinen 8, dat het leven van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Wat heb je als christen toch een moeilijk leven. Jawel, maar als het goed is wel een leven met een perspectief. Misschien nu vol strijd, maar straks dat uitzicht. Ik ben er bijna, om dan voor eens en voor altijd met Christus te zijn. Om hem groot te maken, te loven en te prijzen. En gemeente, dan ga ik afsluiten. En dan wil ik nog één vraag aan u en aan jou stellen. Wij hebben ergens vanavond in de preek twee soorten manieren van in het leven staan. Twee mentaliteiten hebben we voorbij horen komen. We hebben gehoord dat de opstanding van Christus een onomkeerbaar feit is. En de vraag aan u en aan jou is nou vanavond, hoe sta je nou in het leven? Hoe leef je nou? Noem maar eventjes die twee vragen. Hè. Zeg je, ik ben er bijna geweest? Of ik ben er bijna? Alleen die laatste hebben toekomst. Het zal misschien nu gaan door nood en dood. Naar het morgenrood. En onder het kruis naar het eeuwig vaderhuis. Want Christus is opgewekt uit de doden. En ik geloof de opstanding van de doden. En ja, dan kan ik het zingen. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Amen. We gaan het met elkaar zingen, gemeente, Psalm 73 en daarvan het 13e vers. Zullen we samen danken en bidden. Heren, wij komen u hartelijk danken voor uw woord. Wat gaat u eerlijk met ons om? Als u vanuit dit Bijbelgedeelte iets hebt laten zien over het leven van Paulus, maar ook van alle die in uw voetspoor willen gaan. Dat is geen gemakkelijk leven. Dat betekent strijden tegen dingen buiten jezelf, tegen dingen vooral in jezelf, strijden en lijden. Maar u bent opgewekt, Heer Jezus. Uw koninkrijk komt. Het is alles niet te vergeefs. Dank Heere voor dat woord. Mag het ons bemoedigen op de weg achter u aan. En tegelijk hebben wij ook gehoord als wij anders in het leven staan. Vaak zo dubbelhartig. Dat we iets aan u doen. Het geloof, de kerk, de Bijbel. Maar ook van dit leven willen genieten. Ook een beetje onze eigen zin doen. Of dat we helemaal uit het leven gaan proberen te halen wat erin zit. Alle bloemetjes buiten zetten. Ach, dat maakt uiteindelijk geen verschil. Dat is de weg van de dood. Of je dat nou wil of niet. Vroeg of laat kom je erachter. Heere, u wilt ons voor die weg naar de ondergang bewaren. En daarom bidden wij u. Als vanavond de weg van het behoud achter u verkondigd is. Dat voor de grootste van de zondaren en de meest afgedwaalde toekomst en hoop is. Heere, zoekt u ons op. Zo bidden we voor elkaar. Dank Heere voor uw woord. Dank dat we vanavond hier het woord mochten verkondigen. Deze plek vol herinneringen. Een paar maanden, dan 60 jaar geleden hier gedoopt. Heere, wat gebeurt er dan veel? Maar u bent trouw, u gaat door met uw gemeente Heer, met de kerk over deze wereld. We dragen in het bijzonder ook de vervolgde kerk aan u op. De broeders en zusters die zo moeten lijden. Heere, houdt u ze vast. Geeft u ze moed en kracht, volharding en machten van hun eenvoudige getuigenis een heilrijke werking uitgaan. Het is vaker gebeurd toch, Heere, dat u de folteraars evenals Paulus hebt stilgezet om hen in uw dienst te nemen. Breid zo uw koninkrijk uit. We denken aan het werk van de zending. Van het evangelisatiewerk, hier of elders. Zegent u het, Heere. Zo bidden wij u voor kerkelijk Nederland. Voor alle kerkelijke gezindten. Wat is er veel gaande, Heere. Veel strijd, veel oneenigheid, veel verwarring. Maar we bidden om de krachtige werking van uw Heilige Geest. Opdat ieder meer en meer zal verstaan waar het in deze tijd op aankomt. Zo bidden wij u ook voor onze synode, de kerk waartoe we behoren, waar we veel zorgen en ook bedroefd over kunnen zijn, wat er gebeurt en hoeveel ruimte er gegeven wordt, dan wijzen we niet allereerst naar anderen, maar ook naar onszelf. We bidden in deze vergadering, de synodevergadering, om de leiding van uw Heilige Geest. En geef dat alles wat over gesproken wordt en wat besloten wordt. Legt u daar de hand op, Heere. Mag dat gaan naar uw wil en naar uw woord. En bewaar voor dwaalwegen. Dank, Heere, zo voor deze dienst. Vergeeft u het zondige. Gaat u met ons mee naar onze huizen. Geef ons nog een goede zondagavond. En vanuit deze zondag mogen we als uw gemeente toegerust weten om de weg in het volle leven, op school, bij onze studie, op ons werk of thuis in de straat, om die weg van het leven te gaan, mogen wij een lichtend licht en een zoutend zout zijn, een goede getuige, een goede geur van u verspreiden. Dat bidden wij u uit genade en om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot van Psalm 118 en daarvan de versen 3 en 6. Psalm 118, 3 en 6. Gemeente hier of thuis, verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en wees ook tot een zegen. De Heere zegen u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.